eso estoy. Para que la gente pueda.
Gemeente en gasten, er zijn de volgende verkondigingen. In deze week zal voorgaan kandidaat T.E. Lucas uit IJsselmuiden en vanavond zal dominee Belder uit Harskamp om 7 uur voorgaan, maar dan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkdienst. De diaconiecollecte van vorige week voor kerk en Israël heeft €164,77 opgebracht. Waarvoor hartelijk dank. Zondag 21 oktober hoopt voor te gaan. 'S morgens om 10 uur dominee E. van Rooyen uit Noorderloos in Stiavelin. En 's avonds om 7 uur hoopt ook dominee van Rooyen voor te gaan, maar dan in de Westerkerk. U wordt herinnerd aan de gemeenteavond van 19 oktober aanstaande vanaf 5:30 inloop. En om 6 uur gaan we beginnen. Dit alles Deo voor Lente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu Psalm 9. En daarvan vers 1.
Thank you.
laten wij nu deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Wij gaan deze dienst voortzetten, gemeente, door het zingen van Psalm 84, de versen 1 en 4. Ik noem u vers 1 en 4 van Psalm 84. Luisteren naar de voorlezing van de Heilige Wet van de Heere en ook de samenvatting die de Heere Jezus daarvan gaf. En als antwoord zingen wij uit Psalm 119, vers 36. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Vers 36 van Psalm 119 als antwoord op het gebed en ook de samenvatting daarvan. Stellen we ons dan nu onder de tucht en de vertroosting van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft deze 10 woorden in 2 samengevat toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Voordat wij de schriften lezen, willen we eerst bidden om de verlichting met de Heilige Geest en ook voorbeden doen. Laten wij bidden. Getrouwe heren, aan het begin van deze dienst komen we eerst tot u. Want tot wie zouden we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En u wilt ons oprapen uit onze dood en zetten in dat leven met u. Door het geloof in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Die met zijn dierbaar bloed voor al onze zonden volkomen heeft betaald. Heere, geef dat dat ook in ons hart mag zijn. Dat we daaruit mogen leven. En dat we worden gebouwd in het allerheiligst geloof. Ja, dat betekent dat hij moet wassen en wij minder worden. En Heere, dat is een, wat ons betreft een onmogelijk werk, maar u wilt het ons leren. En u leert dat ons ook door ons uw wet voor te houden. Waaruit blijkt dat wij tegen al uw geboden hebben gezondigd in gedachten, in woorden en in daden. We zijn voor u niet geweest die we hadden moeten zijn. En ook niet voor elkaar. En daarom belijden we onze zonden, Heere. En we vragen, wilt u zich over ons erbarmen? En wilt u ons genadig zijn? En ons de ogen openen voor wie wij zijn buiten u. Maar ook ons de ogen openen voor de heerlijkheid van Christus. Heere, dat we zo hier mogen zijn. Voor uw aangezicht als bedelaars, als mensen die het van genade moeten hebben. En wilt u er ons aan ontdekken, Heere, en ons hart openen en ons verbreken en ons brengen op de knieën. Niet alleen in belijdenis van onze zonden, maar ook in belijdenis van wie u bent, in aanbidding. En Heere, wilt u dan zelf door uw Heilige Geest in ons midden zijn en ons aanraken en ons brengen op het smalle pad achter u aan. Afbrengen van de brede weg die voert tot het verderf. Zolang we daarop lopen, hebben we er nog geen erg in ook. Ja, we weten het wel, maar we gaan toch door. En Heere, als u in ons leven komt, dan wordt alles anders. Wilt u dat ook vanmorgen werken en wilt u doorwerken en het werk waar u aan begonnen bent voleindigen? Ja, dat hoeven wij niet te bidden, want dat zult u doen en toch u wilt er ook om gebeden zijn. En daarom leggen we dat alles voor u neer. Heere, u weet wie wij zijn. U weet het, of dat ook onze dagelijkse strijd is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dat kleeft mij altijd maar weer aan. Heere, geef dat we te midden van die strijd onze ogen mogen vestigen op u alleen. Omdat u het bent die zalig maakt, uit genade alleen. Heere, en als we dat daar vanmorgen over mogen hebben. Zalig door het geloof uit genade, dat onze harten daarvoor mogen worden geopend, dat we daarvoor mogen vallen. Dat we ons geheel en al mogen uitleveren aan u. Met het gebed, Heere, hier ben ik, wilt u doen wat goed is in uw ogen. Heere, zo komen we hier voor uw aangezicht. We bidden voor het geheel van de gemeente hier in de kerk, maar ook thuis, wellicht ook met ons verbonden. We bidden, Heere, voor al het werk wat hier ook gedaan mag worden in het midden van de gemeente. We bidden om wijsheid en kracht en boven alles om het licht van uw Heilige Geest. En wilt u zijn, Heere, met de zieken? We bidden voor alle die te maken hebben met moeite en smart. Heere, wilt u erbij zijn en laten merken dat u ervan weet. We bidden voor het ongeboren leven, voor hen die in verwachting zijn. Heere, wilt u dat zegenen en beschermend nabij zijn. Opdat ook dat ongeboren leven nu al mag worden omringd door het gebed van de wederzijdse ouders. En wilt u dan ook, Heere, helpen, dragen en doorhelpen. Heer, wij bidden ook voor de familie Meekenkamp. Nu een geliefde moeder is overleden, wilt u te midden van het verdriet met uw troost aanwezig zijn. En de roepstemmen heiligen aan de harten. Want wij allen vliegen daarheen. Voor ons allemaal komt die dag dat wij het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen. En dan is er maar één ding belangrijk. Of we mogen weten van Christus het eigendom te zijn. In leven en sterven, dan zullen we getroost leven en ook eenmaal mogen sterven. Heere, wilt u in alle nood en verdriet zijn. We bidden voor alle rouwdragenden, voor hen die het korter of langere tijd geleden is. Dat verdriet, dat gaat nooit over. Het gemis zal er altijd zijn. Heere, wilt u daarbij zijn, daarin zijn. We bidden, Heere, voor onze burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand en de gemeenteraad. Wilt u door uw Heilige Geest wijsheid schenken. We bidden voor heel onze overheid, ook provinciaal en landelijk. Voor onze koninklijk huis, koninklijke familie. Heere, wil geven dat er een terugkeer zal zijn naar het geloof van de vaderen. Van Willem van Oranje, de vader des vaderlands, die met de potentaat der potentaten een vast verbond heeft gemaakt. En dat we zo als land en volk mogen terugkeren tot uw dienst, waar we nu zo ver bij vandaan zijn. Heere, geef een bekering tot u en tot uw heilzaam gebod. We bidden, Heere, voor al het werk wat er gedaan wordt in kerk en samenleving, in zending en evangelisatie. Wil uw koninkrijk uitbreiden over het rond van deze wereld, ook onder uw volk Israël. Heere, geef dat ook daar het licht van het evangelie helder zal schijnen. En we bidden ook voor de volken daaromheen, ook voor de Palestijnen. Want ook zij hebben dat nodig. Ja, wij allen hebben dat nodig. Dat we ontdekt worden aan wie we zijn en de toevlucht leren nemen tot de Heere Jezus Christus. Heere, geef dat die vrede die alle verstand te boven gaat in vele harten zal mogen dalen. We bidden voor mensen die te maken hebben met het geweld van de elementen, stormen, oorlogen, branden. Heere, geef dat te midden van alle ontreddering er hulp geboden zal mogen worden. Dat mensen die getroffen zijn, het niet alleen van hen zelf verwachten en van mensen, maar boven alles van u. En leer ons zien, Heer, op de tekenen der tijden. Uw voetstappen worden gehoord. Geef dat we bereid mogen zijn om u te ontmoeten. Niet alleen bij ons sterven, maar ook als u wederkomt op de wolken van de hemel. Heer, zo hebben we u veel te vragen, we hebben u ook veel te danken. U overlaat ons met uw zegeningen. Leer ze ons tellen, één voor één. De zegening van het mogen wonen in een land waar het betrekkelijk veilig en rustig is. De zegen van het dagelijkse onderhoud. De zegen van het feit dat we mogen worden omringd door lieve mensen. De zegen van het feit dat we naar uw huis mogen opgaan. Heere, geef dat we niet bij de zegeningen zullen blijven hangen, maar dat we mogen opzien tot u de gever daarvan. Heere, wil deze dienst geven dat het een eredienst mag zijn waarin u wordt verheerlijkt. Zegen alle die een taak hebben, de organist, de koster. Als we collecteren, gedenk ons als we zingen, als we bidden, als we danken. Zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En wees ons in spreken en luisteren nabij. Hoor zo ons gebed. en aanvaard de dank die we uitspreken in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij gaan lezen uit het Nieuwe Testament. U ziet op het bord staan Efeze 2 vers 1 tot en met 10. Ik zag dat Dominic Stelwagen een tijdje terug ook over Efeze, uit Efeze heeft gelezen. Wij lezen uit hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 10. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. Tot hiertoe de lezing van ons schriftgedeelte. In het bijzonder staan wij stil bij de verzen 8 tot en met 10. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Wat een prachtige tekst, gemeente. En ik zou zeggen, leer het uit je hoofd, dan heb je het bij je. Schrijf het op de wanden van je hart. Tot hiertoe. Wij zingen ter voorbereiding op de prediking Psalm 138 vers 1 en 2. En u krijgt ook de gelegenheid om uw liefdegaven te geven. De doeleinden zijn u bekendgemaakt. De Heere zegene u en uw gaven. En we zingen dus de verzen 1 en 2 van Psalm 138.
Thank you.
na het amen van de prediking zingen wij, zonder dat ik dat verder nog aankondig, Psalm 89, de versen 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. 7 en 8 van Psalm 89. Ik heb over de preek geschreven, alle roem is uitgesloten. Zo'n prachtig gezang, hè? Alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Alle roem is uitgesloten. Gemeente, de tekst voor vanmorgen. Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Ons tekstgedeelte zegt drie dingen. Ik zeg het maar gewoon in gewoon Nederlands. U bent gered geworden uit genade. 2. Door een geschonken geloof. En 3. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken. 3 punten dus. Gered uit genade door een geschonken geloof. En geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Het eerste punt is dus. Uit genade gered. Ik kwam een wat wonderlijke tekst tegen, gemeente. Ik zal hem u voorlezen. U zegt misschien wel, wat is dat nou? Leg een steen onder je kus. Brand voor mijn part een kaars, slacht een lam, maar red mij niet. Restaureer je kerk, stuur je kinderen ten oorlog. Lees handen tot je blind bent, maar red mij niet. Jouw hemel is voor mij de hel. Een hemel met jou is de hel voor mij. Ja, wat is dat nou? Dat is een tekst van een cabaretier die in 2013 is overleden, Maarten van Roosendaal. En in een van de kranten werd over hem geschreven. Hij kwam uit Heilo, Noord-Holland, uit een burgerlijk milieu, maar had een losgeslagen leven achter de rug dat in een paar trefwoorden te vangen was. Drank en drugs, kroeg en goot, lanterfanten en dolen. Het was wanhoop, zei hij zelf. Slacht een lam, restaureer je kerk, maar red mij niet. Nou, met een klein beetje gevoel, gemeente, daarvoor, kun je wel tussen de regels door beluisteren dat deze man godsdienstige elementen in deze tekst heeft ingeweven. En daar gaan we verder niet op in, hoor, echt niet. Maar de kern van dit alles is, doe wat jij wilt, geloof wat je wilt, maar dring mij niks op. Ik laat mij niks aanpraten, ik bepaal mijn eigen leven, ongeacht de gevolgen daarvan. Ja, en waarom heb ik dit nou genoemd? Nou, gewoon heel eenvoudig. De vraag komt naar ons toe, moet je daar nou, want hij heette Maarten van Roosendaal, moet je daar nou Maarten van Roosendaal voor heten? Of zit deze levensfilosofie soms heel diep in ons allemaal? Nou, de vraag stellen is hem beantwoorden. Ook doorgewinterde kerkmensen, ja, wij allemaal zijn zo autonoom als het maar kan. Althans, dat denken we. Zo stellen we ons op. En er komt vanmorgen de vraag naar ons toe. Wil je gered worden? Een accent op een ander woord. Wil je gered worden? Slacht een lam, maar red mij niet. Herkent u dat, gemeente? Die weerstand tegen genade. Als het woord van God, als de liefde van Christus zo dicht bij je hart komt dat je terugdeinst en denkt, ik wil dit niet. Diep in de bodem van je ziel zit die weerstand tegen genade. Maar dan ga ik de vraag nog anders stellen. Maar moet je dan gered worden? De Bijbel zegt ja, dat is nodig. U moet gered worden, anders blijft u, anders ligt u, anders gaat u verloren. Er zijn maar twee wegen, hemel en hel, leven en dood, eeuwig wel of eeuwig wee. Ja, gered waarvan dan? Daar geeft ook de Bijbel in ons teksthoofdstuk een duidelijk antwoord op. Klip en klaar staat er in de verzen 1 tot en met 3 van ons teksthoofdstuk. We moeten gered worden van de dood. En wat voor een dood? De geestelijke dood. En die bestaat, zegt ons teksthoofdstuk, in overtredingen, in misdaden en zonden. Overtreding of misdaad, dat wil zeggen de aantasting van Gods gebod. Een afwijking van de rechte weg. Wat is overtreden? Nou, dat is eigenlijk overtreden. Je stapt ergens overheen, je springt ergens overheen, over de vangrail. En je denkt de vrijheid tegemoet te springen, maar je stort in het ravijn. Van zondigen, mag ik het zo zeggen, ga je dood. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Dat is het eerste. Overtreding. Het tweede, zonde. Dat betekent dwaling. Schuld. Je doel missen. Wij dwaalden allen als schapen. Dat is onze doodstaat. Geheel in de geest van deze tekst zegt de Heidelbergse catechismus, vraag en antwoord 5, dat ik de wet van God niet kan houden, omdat ik van nature geneigd ben God en mijn naaste te haten. En dan vraag ik vraag 7, maar waar komt dat dan vandaan, die verdorvenheid? En dan is het antwoord van de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Waar onze natuur zo verdorven is geworden dat wij allemaal in zonde ontvangen en geboren worden. En dan zegt vraag 8, zijn wij dan zo verdorven dat we geheel en al onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? En dan zegt het antwoord, ja, wij. Tenzij dat wij door de geest van God wederom geboren worden. En dan zegt Paulus tegen de Efeziërs, in die dood hebben jullie gewandeld. Dat was jullie weg, dat was jullie manier van leven. Weg van God, zoals de verloren zoon bij zijn vader is weggelopen. Dat leven in Verwegistan, waar het alle dagen groot feest was met drank en vrouwen, zolang hij geld had, het beviel hem prima. Pas toen hij midden in de ellende zat, begon hij aan thuis te denken. Iedereen liet hem vallen. Het geld was op. En hij zag hoe goed hij het thuis had gehad bij zijn vader. En hij keerde terug naar zijn vader. En weet je wat zijn vader zei? Deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij is verloren en is gevonden. Dus dood, de geestelijke dood, dat betekent dat de verbinding met vader verbroken is. Je bent weg van huis, weg van God. En dat is de dood. En dan zegt vers 2, hoe dat je dan in het leven staat als je geestelijk dood bent. Dan staat er, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Ja, zo wandel je dus. Je wandelt naar de gang van de wereld. Naar het tijdperk, naar het denken van de wereld. Je doet mee, je stapt in de trein en dan moet je mee, denk je. En wat is dan de wereld? Dat is de kosmos, dat is de van God afgevallen wereld. En onder eeuw moeten we dan verstaan het hele normen- en waardenpatroon van deze wereld. Van een niet-christelijke maatschappij. In die wereld voelden de lezers van Paulus' brief zich eertijds thuis als een vis in het water. En ze werden erdoor beheerst. Is dat niet nog zo? Onze maatschappij heeft toch iets tyrannieks over zich? Is het niet zo dat ook in onze tijd een opvallende intolerantie aan het ontstaan is jegens het christendom en alles wat ermee te maken heeft? Iemand die niet een homohuwelijk wil sluiten wordt een weigerambtenaar genoemd. Wat weigerambtenaar? Dat is een keurige ambtenaar die blijft staan voor het Bijbelse huwelijk. Dat is geen weigerambtenaar, dat is nog eens intolerant. Ja, die eeuw, dat hele waardepatroon van onze wereld, van onze maatschappij, daar hebben wij mee te maken. En daar voelde Paulus' lezers zich eertijds prima in thuis. Het waardepatroon van onze wereld oefent een controlerende invloed op ons uit. Ik noemde het al, de pijlsnelle ontwikkeling van allerlei visies op huwelijk en seksualiteit. Op het gezin, op de omgang met geld en goed. Is niet het neoliberalisme waar het alleen maar gaat om economie, is dat niet het heersende principe geworden? In onze tijd, daar moet alles voor zwichten. Alles. Dat wordt ons dwingend opgelegd. Een gemeente, intussen puilen de praktijken van de psychiaters uit. Wat was dat voor een leven? Dat was een leven overeenkomstig de wil van de begeerlijkheden van ons vlees, de wil van de aanvoerder, zal ik maar zeggen, van de macht in de lucht, overeenkomstig de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Ja, dus je bent niet vrij buiten God, maar je bent een slaaf. Een slaaf van de vorst der duisternis, van de overste van de macht der lucht. Dat zijn de demonen. Want de tegenstander van God probeert werkelijk alles en iedereen in te schakelen om ons bij de Heere vandaan te houden. Drank en drugs, kroeg en goot, lanterfanten en dolen. Het was wanhoop, zei hij zelf. Ja, gemeente, maar het kan ook niet anders. Je werkt, je rent, je plant je agenda bomvol, omdat je nu eenmaal mee wilt komen. En we moeten mee, zeggen we dan. Hoe kun je nou uit dit systeem stappen? Maar veel zogenaamd goede banen is niks anders dan pure slavernij. Als je je doelen niet haalt, je targets, dan word je er zo uitgegooid. Voor jou staan er twee anderen te wachten. En je denkt te moeten presteren en te presteren en te presteren en je ziel verhongert, je put jezelf uit. Is dat ook geen wanhoop? Ja, als Paulus deze brief schrijft, zit hij in de gevangenis. Waarschijnlijk in Caesarea. Daar was zijn derde zendingsreis op uitgedraaid. Efeze had hij kort bezocht tijdens zijn tweede zendingsreis. En tijdens zijn derde was hij daar veel langer. Hij kende de mensen dus heel goed. Hij heeft er zo'n 3 jaar doorgebracht. In die grote stad. Hij heeft veel tegenstand ervaren. Maar het evangelie van Christus heeft daar ook grote kracht gedaan. Wat denk je? Van de confrontatie met de aanhangers van de Diana, van de Efeziërs. Ze hebben uren gescandeerd. Groot is de Diana van de Efeziërs. Wat een tegenstand. Wat een ontzettende indruk moet dat gemaakt hebben. Maar het evangelie is sterker. De apostel schrijft aan de gemeente in die bruisende stad dat hij dankbaar is voor het geloof dat onder hen gevonden werd. En voor hun onderlinge liefde. Dus hij prijst de gemeente daarin als het ware. Maar hij bezweert ze ook om bij Christus te blijven. Van hem en van hem alleen moeten ze het hebben. Want hij is uit de doden opgewekt. Hij is in de hemel. Waar hij troont boven alle machten en krachten. Ook boven de macht en de kracht van de boze. En wie niet door de geest van Christus geleid wordt, staat onder invloed van de boze. En van de geest van de ongehoorzaamheid. En zo zijn wij, zegt Paulus, buiten Christus slaven. Of het willen weten of niet. En daarin is geen enkel onderscheid tussen Jood en Heiden. Allemaal van dezelfde lap gescheurd. Ja, dat zegt Paulus. Wij hebben allemaal eenzelfde verleden. Wij zaten vast in de begeerlijkheden. In de wilsuitingen van het vlees. Dat zijn de zonden van zinnelijke aard op het gebied van de seksualiteit. Van oneerlijke praktijken, van gemene daden. En de wil van onze gedachten, dat is onze trots, onze hoogmoed, onze haat. Kortom, wij waren van nature kinderen des toorns. Dat is een algeheel en algemeen oordeel over de hele mensheid. Dat is ook de taal van ons doopsformulier. Verzuimend alle trouw en plicht, vergramden God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. En dan wordt het wonder des te groter dat de Heer het daar niet bij heeft gelaten. Dat hij zijn zoon naar deze aarde zond om dode zondaren het leven te geven. Om niet. En we zeggen het. Als de Heer Jezus toch niet gekomen was. En dan klinkt in vers 4 het goddelijke maar. Want Gods toorn is de keerzijde van zijn grote liefde. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus, uit genade zijt gij zalig geworden. Gods liefde komt tot uitdrukking in zijn barmhartigheid, zijn ontferming over zondaren. Gods eeuwige liefde als een nooit ophoudende fontein, waaruit al Gods genadegaven en zijn barmhartigheid voortvloeien. En nu zegt Paulus, u bent met hem uit de dood opgestaan. Met Christus opgestaan in een nieuw godzalig leven. Wedergeboren tot een levende hoop. Nou, heel eenvoudig, gemeente, wij leven alleen echt als we met Christus leven. Alles wat God voor de gelovigen doet, doet hij in Christus. Dat wil zeggen op grond van het heilswerk van zijn Zoon. Christus staat er, is voor ons gestorven toen wij nog krachteloos waren, Romeinen 5. En hij wil niet anders dan ons laten zien hoe genadig hij is. En die genade van de Heer moet breed uitgestald worden in de verkondiging. In de wereld, opdat de Heere geëerd en geprezen wordt. Het gaat om de glorie van zijn grote naam. En dan de versen 8 tot 10. Die geven de kern van het evangelie weer. Dat woordje want, In dit vers worden die versen gekoppeld aan het voorgaande. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Paulus bevestigt als het ware wat hij hiervoor heeft gezegd daardoor. En hij valt beslist niet in herhaling. Want hij gaat nu uiteenzetten aan wie wij onze zaligheid te danken hebben en hoe die ons ten deel valt. Tweede punt, dat is een geschonken geloof. Uit genade, door het geloof, niet uit u, niet uit de werken, maar sola gratia, door genade alleen. Sola fide, door het geloof alleen. In dit jaar waarin wij stilstaan bij 400 jaar Dordtse synode en dan ook de Dordtse leerregels, is het echt een moeite waard, gemeente, om die Dordtse leerregels nog eens helemaal door te ploegen. Kopieer ze wat mij betreft en zorg dat je met een stift en pen en potlood aantekeningen kan maken, maar je blijft strepen. Wat een prachtige passages staat erin. Ik zei al, door het geloof alleen. We kunnen dit allemaal terugvinden in de Dordtse leerregels, hè, Efeze 2. Door het geloof alleen moet u horen wat Dordtse leerregels hoofdstuk 3, 4, paragraafje 14 zegt. Zo is dan het geloof een gave Gods. Niet omdat het aan de vrije wil des mensen van God wordt aangeboden, maar omdat het de mens metterdaad wordt meegedeeld, ingegeven en ingestort. Ook niet daarom dat God alleen de macht heeft om te geloven zou geven en daarna de toestemming of het daadwerkelijk geloven van de vrije wil des mensen verwachten, maar omdat Hij die daar werkt, het willen en het werken, ja, alles werkt in allen in de mens teweeg brengt, beide de wil om te geloven en het geloof zelf. Wat staat hier eigenlijk? Nou, wat Arminius leerde is eigenlijk, God heeft voor allen Christus heeft voor allen geleden, God biedt het allen aan, God heeft een stap gezet, maar nu moet jij ook een stap zetten. En als jij die stap niet zet, heeft Christus wel geleden, maar helaas niet voor jou. Nee, zegt de Dordtse leraar, nee, zegt Paulus, alles is genade, ook het geloof is genade. Hoe zouden wij dode zondaren toch een nieuw leven kunnen gaan beginnen als God ons niet genadig was, als God ons dat niet gaf? Hoe zouden wij de boeien van de overste van de wereld van ons afkrijgen als Christus ze toch niet verbroken had? En dat dat evangelie ons verkondigd wordt, dat is verkiezend welbehagen. En woord en geest zijn de middelen waarmee de Heere zich bedient om dode zondaren tot leven te wekken. Als Christus toch niet gekomen was, hoe zouden wij dan het leven ontvangen? De naam Jezus betekent redder, zaligmaker. Er is maar één naam gegeven onder de hemel waardoor wij zalig moeten worden. En die naam is onze hoop. Ja, mag u dat nou helemaal zeggen? Met uw hart. Die naam, één naam is onze hoop. Ja, en het bijzondere van vers 8 is dat er niet staat dat wij zalig zullen worden, maar dat we, als we in hem geloven, reeds zalig zijn. Dan mogen we reeds nu het beginsel van de eeuwige Sabbatsvreugde in ons hart gevoelen. En reeds nu, zegt Filippenzen 3, mogen we met Christus in de hemel zijn. Ja, dan denk ik wel eens bij mezelf, zou ik daar nou willen zijn? Wilt u in de hemel zijn? Misschien is dat wel een van de grootste crises in onze tijd, dat we er glad geen behoefte aan hebben. Het gaat hier ons zo prima allemaal. We hebben alles zo keurig in orde. We hebben een prachtig mooi huis, een mooie tuin, een prachtige auto op de Dam. We gaan naar ons werk, we hebben vakantie, we hebben kinderen, we hebben kleinkinderen. Het gaat toch allemaal wel helemaal prima zo. We mogen iedere zondag naar de kerk gaan. Kortom, daar wordt ook nog aan gedacht, maar voor de rest. Of je bent bezig met je opleiding en zegt, ja, ik ben gewoon bezig, ik heb succes, het gaat me allemaal prima. Waarom zou ik naar de hemel willen? En op marktplaats kan ik alles kopen en in de winkel kan ik alles kopen waar ik zin in heb. Het zijn allemaal zulke leuke dingetjes. Waarom zou ik hier weg willen eigenlijk? Waarom zou ik me moeten bekommeren om iets waarvan ik denk van ja, wat moet ik ermee? Is dat niet de crisis waarin wij verkeren? Is het niet het materialisme? Is het niet de mammon die ons de das om doet? En dan kan de Heere, met eerbied gesproken, zeggen wat hij wil, maar het raakt ons gewoon niet. Want we zijn niet in nood. Zou dat niet het grootste zijn, gemeente? Dat we onze nood eigenlijk gewoon niet inzien. Ja, we willen alles in orde, ook in de kerk. Het moet allemaal rechtzinnig zijn. Maar als er meer niet is, dan is het niet best. Ja, zegt Colossense, als onze oude mens gestorven is, als daar nou eens allemaal een kruis door is, door onze begeerten, door ons vastzitten met 100 pinnen aan deze aarde, dan is ons leven met Christus verborgen in God. En dan wordt het van waarde, wat je leest in Romeinen 8, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Zalig ben je als je leeft uit dat geloof. Soms denk je wel eens, ja, moet ik nou daarover gaan preken? Want wat leven wij daar nou uit? Ja, dat is ook zo. Maar weet u, zodra je het ziet, begin je aan de grond te lopen. Met al je hebben en houden. En weet u, door het geloof staat er, weet u wat geloven eigenlijk is? Dat is een lege hand ophouden. Geloven is niet iets heel verhevens, van ik geloof en mijn geloof en dit en dat. Het is een lege hand. En het geloof, dat is eigenlijk een kanaal waardoor de genade van de Heere tot ons komt. Dus geloven is helemaal niet iets verdienstelijks. Het is gewoon het kanaal waardoor het de genade tot ons komt. En wat is dan genade? Onverdiende goedheid. Je krijgt het terwijl je er geen recht op hebt. Je ontvangt het terwijl je er helemaal niet op zat te wachten. Je werd zoekende gemaakt door de Heer terwijl je er helemaal niet naar zocht. Je gaf er helemaal niks om. En misschien zijn hier ook wel mensen die ontdekt hebben dat ze eerst vijandig stonden zelfs tegenover deze genade. En er is nogal wat voor nodig hoor, om ons op de knieën te krijgen. We moeten aan het einde van al onze mogelijkheden worden gebracht. Zeker weten. En onze hoogmoed speelt ons zodanig parten dat het ons, als God het niet verhoedt, definitief in het verderf stort. Dat is niet fijn hoor, om te ontdekken. Die hoogmoed, die hoogmoed, die hoogmoed. Wat is dat toch verschrikkelijk. En nou drukt Paulus ons er met de neus op hier in Efeze 2, dat wij in het hele werk van zalig worden in het geheel geen aandeel hebben. Ook weer de Dordtse leraars die zegt, God werkt het zonder ons in ons. Wat kan dat bedelaarsleven ons tegenstaan? Wat zonder ons in ons? Ja, maar ik dan. Zonder ons in ons. Wat zouden we het graag zelf opknappen? Wat zouden we graag ons lijntje naar onze redding zelf uitgooien? De weg zelf uitstippelen? Nee, zegt Paulus, niet uit u. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef eer. Niet uit u, het is Gods gave. De genade is Gods gave, maar het geloof is het ook. Het is aan de ene kant vernederend voor ons en tegelijkertijd ook heel bevrijdend. Bevrijdend. Want dat geloven van ons, wat stelt dat nou helemaal voor? Je hoort wel eens van mensen die daar hoogdravend mee bezig zijn, allerlei verhalen daarover vertellen, maar het stelt niks voor. Wie van ons zou in de Heere Jezus geloofd hebben als Christus ons niet een eeuwigheid voor zou zijn geweest? Als Hij niet gekomen was in de prediking van zijn evangelie, zou er iemand in de hemel zijn die zich niet eeuwig verwondert over Gods opzoekende liefde? Zou er ook maar één persoon in de hemel zijn die zegt, ik heb het verdiend, waar is mijn plek? Ik heb ervoor gekozen, ik heb ervoor gewerkt, ik heb mijn best gedaan, met vallen en opstaan weliswaar, maar toch, ik heb ervoor gekozen en nu ben ik hier. Nee, zegt Paulus, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Hoog opgeven van jezelf is de natuurlijke drang van ieder mens. Ook de christen is er gevoelig voor. En wat worden wij ook uitgenodigd om via de sociale media ons profiel op te pimpen en dat zo glanzend mogelijk te maken met al onze successen. Ik dit en ik dat, ik zus en ik zo. Maar al die tegenslagen, al die zorgen, al die angsten, zet je die er ook op Facebook? Wordt daar ook over gesproken? Of verdring je die? Dat is natuurlijk heel krampachtig. Die mag je niet verdringen, daar moet je mee voor de Heere komen. Want onze ziel, ons geweten, spreekt en roept. En zolang wij niet verzoend zijn met de Heere God, dan is er wat te doen bij God. Ook een christen is dus gevoelig voor de schone buitenkant. En daarom waarschuwt Paulus en lezer, wie roemt, die roemen in de Heere. En nou vraagt er iemand, ja, maar doet de mens dan helemaal niets? Jawel, toch wel. En ook dat kun je zo mooi lezen in hoofdstuk 3, 4 van de Dordtse leerregels. Geloven heeft inderdaad toch ook met onze wil te maken. Nadat God door zijn Heilige Geest op onnaspeurlijke wijze onze wil heeft gebogen en veranderd, gaan wij daadwerkelijk begeren voor God te leven. En dan komen ook toch de goede werken. Maar die goede werken zijn niet voorwaarde voor het geloof, maar het gevolg ervan. En dat is het verschil waar Luther mee worstelde, de Rooms-Katholieke Kerk. Goed je best doen, goed je best doen. Allerlei verdiensten verzamelen. Gaan naar de heiligen, die hadden zoveel verdiensten dat ze je daarvan kunnen uitdelen. Verdiensten verzamelen, dan zal God genadig zijn. Nee, nee. God is genadig uit. God is genadig uit genade. En de goede werken mogen er zijn als gevolg van dat ontvangen van genade. En dat is het laatste. Wedergeboren tot goede werken. We houden dus wel goed in de gaten dat de werken, dat betekent hoe je leeft, wat je doet, er wel degelijk bij horen. Die hebben natuurlijk te maken met de levensheiliging. De werken, de goede werken, als ze in Christus gedaan zijn, zijn ze het levende bewijs dat we met hem opgestaan zijn en opgewekt. En duidelijker dan hier in de Efezebrief kan wel niet de onlosmakelijke eenheid van genade, van geloof en werken in het licht gesteld worden. Wees niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord. En dan zegt vers 10, wij roemen niet, want we zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft. Degenen die uit de dood zijn opgestaan in het leven, zijn het kunstwerk van God. Zoals de vaas het werk is van de pottenbakker. En hoe kwam dat kunstwerk tot stand? Het is een nieuwe schepping. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Zoals Christus, als het woord, nauw betrokken bij de schepping was als schepper, zo is hij als het vlees geworden woord ten nauwste betrokken bij het werk van de herschepping. En het in Christus zijn heeft ook te maken met het feit dat God de gelovige vormt naar het beeld van Christus. Christus is als het ware het grote model dat God ten voorbeeld heeft en waarin hij zijn kinderen kneedt en boetseert. Dat vind je duidelijk terug in Romeinen 8. De gelovigen dienen steeds weer en steeds meer het beeld van Christus te gaan vertonen. En zegt Paulus in Galaten 5, hoe doe je dat? Door te wandelen in de geest. Weer dat wandelen. Galaten 5, vers 16. En Paulus plaatst dat wandelen door de geest tegenover het wandelen in de werken van het vlees. En wat is dan dat wandelen in de geest? Hij somt het op: liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Al deze eigenschappen vinden we terug in de Heer Jezus. En de gelovigen, zijn kinderen, vertonen zijn beeld hierin. Hoe is dat in jouw leven? In uw leven? Zien anderen Christus in u? Ja, dat brengt ook een scheiding teweeg. Weet u nog, die man, jouw hemel is een hel voor mij. Het is verwoestend. De zonde, het niet leven tot eer van God. Ja, en dan daartegenover die houding van de christelijke zelfverloochening. Ik moet minder worden, de Heer moet wassen, groeien, meer worden. En nu zijn we toegekomen aan het laatste onderdeel. God heeft de goede werken voorbereid, opdat wij daarin zouden wandelen. Misschien roept dat toch irritaties op bij u. Voorbereid. Zijn we dan helemaal, zei iemand eens, voorgeprogrammeerd? Is er dan werkelijk helemaal niets van ons bij? Voor wat betreft dat laatste, inderdaad, er is helemaal niets van ons bij. Het zalig maken van zondaren is helemaal Gods werk. God en God alleen maakt zalig. Hij heeft daarin geen medewerkers. Alle roem is uitgesloten. Ik roem in vrije gunst alleen. Maar voorgeprogrammeerd, nee. dat is niet het goede woord. Een gelovige, een kind van God, is zeker geen robot of een harlekijn. U, jij en ik worden door de Heere helemaal ingeschakeld. En toch, als u denkt dat de goede werken uit ons voortkomen, of dat wij de bron van die goede werken zijn, dan nee. Dan moet Paulus u teleurstellen. Zelfs de goede werken, zelfs de dankbaarheid, is niet een vrucht van onze eigen akker. Die wordt in ons hart niet gevonden. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Nog eens, zijn we dan helemaal voorgeprogrammeerd? Nee. Maar God heeft een weg aangelegd, weer dat wandelen, waarop de gelovige kan wandelen, kan gaan. De goede werken, ze liggen bij de Heere gereed en hij deelt ze in Christus uit door de Heilige Geest. Hij doet dat terwijl hij ons meer en meer vormt naar het beeld van Christus en zo levend en wandelend in zijn wegen mogen wij putten uit de schatten van God in Christus. Dat is levensheiliging. En dan kunnen de mensen aan ons zien dat we bij de Heer Jezus horen. Nee, dat zien ze niet aan onze neus. Maar waaraan dan wel? Nou, misschien dit. Dat je er diep van doordrongen bent dat je als een goddeloze gerechtvaardigd bent. Of anders gezegd, je hebt jezelf leren kennen als een hoogmoedige zondaar, zondares, die van God onverdiende genade heeft ontvangen. Juist, dan krijg je ook ruimte in je hart voor anderen. Als christen, en dat is het tweede, leef je niet voor jezelf en voor je eigen ontplooiing. Dat wordt ons gepredikt in onze maatschappij. Ga voor jezelf, kies voor jezelf. Kies het beroep waardoor jij kunt groeien. Jij moet groeien, jij moet dit en moet dat. Daar leef je niet meer voor. Dan mag er ook een soort roepingsbesef levend worden. Bijvoorbeeld, ik werk in het onderwijs en ik kan ergens anders veel meer verdienen of weet ik waar u werkt. Maar ik ben hier op deze plaats geroepen. God heeft me hier gesteld. Ik ga niet voor 100 euro in de maand of voor 500 euro in de maand naar een andere baan, want ik heb hier mijn plaats, mijn roeping, mijn goddelijk beroep. Nee, dat betekent natuurlijk niet dat je nooit van baan mag veranderen, maar gemeente, wij doen het toch vaak te veel voor het geld, of niet? Roeping. De plaats die God je geeft, de deur die voor jou open is gegaan, ook toen het moeilijk was, daar mocht je door. God heeft je geholpen. Dan mag je blijven. Je hoeft toch niet om de klipklap een nieuw huis te laten bouwen. Je hoeft toch niet je hele leven laten beheersen door dat soort dingen. Want dan raak je toch het zicht op Christus en op het leven met hem volledig kwijt, gemeente. Dan leef je dus niet voor jezelf, maar voor hem. Dienstbaar in het koninkrijk van God. Dienstbaar ook voor de ander. Om een wegwijzer te zijn. Gemeente, we gaan afronden. Als gemeente en kerk hebben wij bekering nodig. Het woord van God moet opengaan van kaft tot kaft. En als we daarin biddend bezig zijn, dan zal de Heilige Geest ons overtuigen van de relevantie, van de waarde ervan. En dan zal er ook kracht vanuit de gemeente mogen uitgaan. Als zetten de beste economen, de sociologen, de psychologen, hun toekomstplannen voor de kerk uit, dan moet je zeggen, nee, wij redden de kerk niet. De kerk is niet ons project. De kerk is ook niet iets wat gaandeweg uitdooft. Nee. De kerk is Gods project. God houdt zijn kerk in stand. Maar zolang we niet leven uit het geloof, zolang we niet ontdekt worden aan onze zonden en niet leven uit de kern van het geloof, namelijk de rechtvaardiging van de goddeloze uit genade alleen, zolang hebben wij die zaligmaker niet nodig. Daar waar ons hoogmoedige hart vermorzeld wordt, komt er plaats voor de Heere Jezus en voor ware levensheiliging. Zo komen we op de knieën terecht in schuldbelijdenis en aanbidding van het Lam. En aanbidding, dat is niet dat je uit je dak gaat, maar op je knieën. Aanbidding is niet groeien in jezelf, maar plaats maken voor de Heere. Dat is je reinste vreugde. En wat is genade? Ook dat kun je vinden in de Dordtse leerregels. God is ons niets verplicht. En zodra je daar niet van gedrongen bent, dat God jou niets verplicht is, dan wordt het wonder des te groter. Slacht een lam, maar red mij niet. Dat zegt een cabaretier. Maar het kan ook in het hart van een doorgewinterd kerkmens leven. Een dikke laag eelt op de ziel. Verharding. Moet u gered worden? Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Laat je geen rat voor ogen draaien, gemeente. Dit is de waarheid. Maar hoe kom ik daar dan aan? Nou, dat is tot slot Filippenzen 2. Werk dan uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Amen. Wij zullen nu de Heere dank zeggen. Grote en heerlijke God, Vader, Zoon en Heilige Geest, U zij al de eer. Die komt U toe, in het bijzonder vanwege dat grote, onbegrijpelijke werk van herschepping. Van al Uw kinderen. En Heere, daar gaat U mee door tot op de dag van vandaag. Schep ons ook een rein hart, o God. En geef dat een nieuwe geest in ons zal zijn. Vernieuwd. Uit onze dood weggerukt. Als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Levend gemaakt. Geplaatst op het smalle pad achter U aan. Om dan ook Uw beeld te vertonen. Heere, geef dat dat ook de praktijk zal mogen zijn, hier in de gemeente. En wilt U geven, Heere, dat we meer en meer onze hoop en verwachting alleen op U zullen stellen. Wetende dat uit ons geen goed is in der eeuwigheid, maar dat al het goede van U vandaan komt. En dat U dat geeft uit genade, ook aan de grootste van de zondaren. Ja, wat een bevrijdend evangelie is dat. Dat we ons niet geschikt hoeven te maken. Dat zal ons nooit gaan lukken. Maar dat U goddeloze rechtvaardigt om niet. Heere, wilt U zo Uw eigen woord uitwerken in het midden van de gemeente. In onze harten. Maak ons bereid om U te dienen. En geef dat we ook in deze wereld iets mogen laten zien van wie U bent voor mensen zoals wij. Heere, zo bidden wij, wilt U met ons meegaan deze zondag. Breng ons ook vanmiddag andermaal hier in de kerk bij elkaar, als dat kan. En wilt U zo doorgaan met Uw kerkvergaderend werk hier in ons midden, in ons vaderland, in ons werelddeel, ja, in deze hele wereld. Heere, ga zo met ons mee, ook als we verdrietig zijn. Als we straks alleen thuis komen, wilt U er dan zijn met Uw troostende nabijheid. Heere, hoor zo ons gebed, neem weg al het zondige en verkeerde. Aanvaard de dank en wilt U zelf zorgen voor Uw eer. Dat vragen we van U, om Jezus wil. Amen. Psalm 34, vers 9. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, ten allen tijd nabij en goed. En ook vers 11. De Heere verlost en spaart zijn volk, dat op zijn hulp vertrouwt.
Thank you.
Wij bewaren het woord. We gaan heen in vrede en bidden om de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.